En dan is het 10 uur. We hadden afgesproken, als ik hier stond, dan werden we stil. En jullie hebben vast al een beetje rondgekeken. Je weet nu wel waar papa of mama zit, of opa of oma. En als je ze dan gezien hebt, dan kijk je nu naar voren, hè? Want nu komt het op jullie aan. Ze komen naar jullie luisteren. Hoe we geoefend hebben voor het kerstfeest. Ik heet u allen hartelijk welkom op het kerstfeest van de zondagsschool. Is het dat er voor ons allen een schaduw over ligt, hoe de Heere gesproken heeft in de laatste dagen. Maar in dat spreken mag toch ook de troost liggen, dat aan het einde van het leven wij niet geloven dat dood dood is. Maar dan mag over de schaduw van de dood het licht van de eeuwigheid schijnen. En we zijn nu met onze kinderen van de gemeente samen van de zondagsschool om te luisteren wat dat licht, het kind van Bethlehem, in ons leven kan en moet aangaan betekenen, wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Ik stel u voor, we gaan zingen de samenzang en het programma zal gevolgd worden zoals u het ontvangen hebt, dus iedere keer wordt alles niet afgekondigd. Psalm 100 vers 1 en 2 en onder het zingen wordt er gecollecteerd. Juich aarde, juich alom den Heer. Zullen we eerst de Heer om een zegen vragen over ons samen zijn? Dan zetten we allemaal eerbiedig handen samen en ogen dicht. Heere, tot u komen wij op de morgen van deze tweede kerstdag met de kinderen van de zondagschool samen in uw huis. Heere, wat bent u goed dat dit mag plaatsvinden. Dat er een kerstfeest is. Heren, want had het geen kerstfeest geworden, dan hadden we nooit blij kunnen worden meer. Dan zou ons hart, wat door de zonde donker is geworden, donker blijven. Maar nu hebt u een weg uitgedacht. Dat ons hart genezen kan worden. Dat daar het licht in op kan gaan. En heren, zijn we dan hier samen. Met verschillende gedachten en gevoelens. Want dan weet u het. Heren, wat dit feest deze dag overschaduwt. U hebt gesproken in de afgelopen dagen. Ja, heren, al zo lang in dat gezin, dat er moeite en verdriet was. Maar heren, dat niet alleen, ook u was er, want u hebt gesproken. En was het in het afgelopen seizoen, dat we al afscheid van juffrouw Willemijn moesten nemen. Heren, nu is het afscheid definitief. U hebt haar weggenomen. U hebt haar thuis gehaald. Heren, wat een wonder. We gaan vanmiddag luisteren naar het wonder van het kind in de kribbe. Wat niet te begrijpen is. Een koningskind in een stal. Heren, zo zal het niet te begrijpen zijn voor hen die thuis mogen komen. Thuis, zonder pijn, zonder verdriet. Op die plaats waarvan gij getuigt in uw woord, al daar zullen alle tranen van de ogen worden afgewist. En dan maar zien naar die koning. Die hen gekocht heeft. Heren, wat zou het een wonder zijn. Als er op deze morgen. Voor een jongen of een meisje. Dat grote wonder mocht gebeuren. Dat u kwam met uw heilige geest. In onze donkere harten. Om het daar licht te maken. Heren, dan vragen we uw zegen. Voor allen die deze morgen. Iets zullen doen. Dank aan de kinderen die iets zullen opzagen. Heren, we kunnen zo zenuwachtig zijn. Geef dat het goed mag gaan. Wees ook met de kinderen die zullen fluiten. Heren, geef dat de begeleiding daarin ook goed mag gaan. Maar wil u ook danken aan de juffrouw die een vrije vertelling zal doen. En dank ook aan ons. Als we uw woord aan de kinderen mee mogen geven. Het aloude kerstverhaal. Heren, geef dat er aandacht mag zijn. Niet alleen dat dat fijn is als het dan stil is. Maar heren, aandacht door een geopend hart. Door de Heilige Geest geopend. Opdat we mogen luisteren. Of we ook onze naam horen. Of we ook bij dat kind van Bethlehem horen. En als we er nog niet bij horen. Heren, wil u er dan plaats voor maken. Zo ziet het alles op u. En op de komst van uw Heilige Geest. Zegen ons deze morgen. Het is niet verdiend. Maar we vragen het alleen om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de schriftlezing en er zijn verschillende kinderen voor en er ligt hier een Bijbel voor, die mogen hier naar voren komen. Kerstienke, even wachten. Joram. Dan moet jij zo je Bijbel maar doorgeven, ja. Ik heb er drie. Ga je.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zouden worden. Deze eerste beschrijving is geschieden als Cyrenius over Syrië de stadhouder was. Zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op naar Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was.
En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld waren dat ze baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen.
En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat de heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zul u het teken zijn: gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd.
En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Dan is er samenzang Psalm 100, vers 3. Luisteren naar de kerstgeschiedenis. Heb ik eigenlijk een vraag aan jullie. Waar staat geschreven over het kerstfeest? Waar kunnen we dat lezen? Weet jij dat? Waar staat dat? In de Bijbel? Nou, dat vind ik een heel goed antwoord. En dit is een Bijbel. En welke kleur heeft deze Bijbel? Dat weet jij.
Zwart.
En welke kleur is dit? Geke. Wit. Nou, dat heeft ons al wat te zeggen. De buitenkant van de Bijbel ziet eruit zo ons hart geworden is door de zonde. Dat is erg, hè? Maar als ik die Bijbel nou open doe, dan is hij wit. En weet je wat nou het wonder van kerstfeest is? Door te gaan lezen in de Bijbel, wil de Heere zich laten vinden. En dan kan je hart rein worden. Op die bladzij, waar geen letter staat geschreven, wordt ons al wat verteld. Ons hart wat vuil is, wil de Heere schoonmaken. Het was nacht en het was donker in Israël. Overal waren de huizen gesloten en niemand zag je meer lopen. Niemand. Kijk, door de straten van Bethlehem gaan nog twee mensen. Een man en een vrouw. Wie zouden dat zijn? Weten jullie dat ook? Geke, zeg eens. Nee. Jij. Jozef en Maria. We komen ze tegen in de avond van de dag. Maar wat doen ze nou in Bethlehem? Ze wonen toch in Nazareth. Daar had toch Jozef een timmermanswerkplaats. Wat zoekt hij? Bethlehem, het ligt helemaal onder in Israël. En Nazareth bovenin. Ja, voor ons zou dat niet geven nu, al is het een eind. Want je gaat met de auto of met de trein. Maar die waren er toen nog niet. En toch zijn Jozef en Maria in Bethlehem. En jullie weten het van de afgelopen weken. Er is over verteld. Maria verwacht een baby. Een kindje. En niet zomaar een kind. Het zal zijn de zoon van... Dat weet jij. De Zoon van God, het grote wonder waar zo lang op werd gewacht, zal geboren worden. O, en Maria is zo moe, maar weet je waarom ze in Bethlehem zijn? Jozef komt uit het geslacht van koning David. Maar er is niemand meer van het huis van David die nu op de troon zit. De vijanden zijn gekomen. De Romeinen, en die zijn de baas. En die keizer wil weten waar iedereen vandaan komt. Uit welk geslacht en welke familie. En dan moet je naar die plaats gaan waar je voorouders vandaan kwamen. En Jozef, ja, je zult het niet geloven. Een timmerman. Hij is eigenlijk een prins. Hij is familie van koning David. Je kent hem toch nog wel, David? Weet je het nog dat hij zat bij de schapen en speelde op de harp? En dat hij het zong. De Heere is mijn herder. En dat hij koning werd, dat hij getrouwd is met een dochter van Saul. Het is niet te zien aan Jozef. Ze zijn arm. Ze horen bij de geringsten van het volk. Alles was erop toegelegd dat er niets van het huis van David zou overblijven. Maar wonder. God regeert. En het stond al in het Oude Testament. De tijd voor de geboorte van de Heer Jezus. En gij Bethlehem. Gij stad in Juda. Daar zal het gebeuren. Daar zal de koning der koningen geboren worden. En de engel was gekomen in Nazareth en had het tegen Maria gezegd. Maria wist toen niets af van Micha 5. Maar ze wist ook niet dat ze daar zou komen. Maar één regeert, de Heere. En door die wonderlijke weg, dat Jozef zijn naam in Bethlehem op moest gaan schrijven, is de weg geopend om in Bethlehem te komen. En daarom lopen ze nu op die avond in Bethlehem. Maar wat valt dat tegen? Het is druk in Bethlehem. De herberg is helemaal vol. Dan maar proberen bij de mensen gewoon een kamertje te huren voor een paar dagen. Maar dat valt ook niet mee. Want iedere deur die open gaat, gaat ook weer dicht. En Jozef en Maria gaan niet naar binnen. Ze blijven op straat. En het wordt al laat. Tot op een moment. Ja, ze vinden onderdak. Niet in een huis. Waar zijn ze nu toch terechtgekomen? In de stal. Niemand had er een plaats. Maar ze mogen in een stal. O, de eigenaar had het wel gezien. Deze mensen waren moe. En die vrouw verwachtte een baby. Ze hadden rust nodig. Nee, plaats heb ik niet. Maar in de stal, daar kun je wel slapen. En daar hebben ze een plaats gekregen. Jozef heeft een bed gemaakt van stro. En in die nacht is het wonder gebeurd. En noem je dat kerstfeest, is er een kind geboren in een stal waar de dieren wonen. O Maria, kun je het nog geloven? Wat de engel zei in Nazareth, uit u zal geboren worden. Had je niet wat anders verwacht? Nou, een paleis is een groot woord. Maar toch wel een mooi huis met een wieg. Voor een koningskind. Maria's hart is verwonderd, lezen we. En dat is het wonder van het geloof. Het geloof wat de Heilige Geest kan werken in het hart. Wat hij gewerkt heeft in het hart van Maria. Wat hij kan werken in jou, in jullie's, in mijn hart. In een hart wat zo donker is als de buitenkant van de Bijbel. En weet dan nu niemand wat er gebeurd is? Aan wie moeten ze het vertellen? O Jozef heeft het gezien, hoe Maria het kindje wikkelde in doeken. En hij heeft het in zijn armen gehad. Hun kind, maar bovenal zijn zaligmaker, heeft hij in zijn armen. En als je toch blij bent, jongens en meisjes, als je iets gekregen hebt. Het is maar een klein voorbeeld. Een heel groot cadeau op je verjaardag. En er zou niemand komen. Nou, dat is toch erg. Dat wil je toch aan iedereen vertellen. Grote mensen zeggen, en de jongens en de meisjes uit groep 8 leren dat spreekwoord al op school. Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Daar wil je over praten. Maar met wie? In de stal zijn geen andere mensen. En naar wie moeten ze toe? Wie zou hun geloven? Jozef, stel je gerust. Niet ver buiten Bethlehem. In de donkere nacht. Daar zijn ook nog mensen wakker. Kijk, een vuur brandt. En rond dat vuur, als we wat dichterbij komen. Ik zie geen kinderen. En ook geen vrouwen. Eigenlijk, als ik wat dichterbij kom, vind ik het wel een beetje eng. Er zitten allemaal ruwe mannen. herders in de velden van Efrata. Het moeten ook wel sterke mannen zijn, want weet je, ze houden de wacht bij hun schapen. En nu voor die schapen hoeven ze niet bang te zijn, want die durven jullie ook nog wel te aaien, denk ik, in de wei. Ja, zie je wel. Nee, daar hoeven die mannen ook niet bang voor te zijn. Maar ze zijn zuinig op hun schapen. Weet je waarom ze sterk moeten zijn? Ze houden de wacht voor de wilde dieren. Daar in Israël leefden ze leeuwen en beren. En die waren er in de nacht op uit om schapen te verscheuren als een prooi uit de kudde. En ze hadden een berg hout bij elkaar gebracht en het aangestoken. En ze zaten zich te warmen in het donker van de nacht. Oh, het was stil. Ze hadden niet zoveel te vertellen. Iedere dag was hetzelfde. En met veel mensen hadden deze herders geen contact. Wie wilde er nou praten met een herder? Weet je, een herder zag er niet aardig uit. Ze waren ruw. Ze waren dom. Maar ze konden eigenlijk geen één beroep uitoefenen. Ja, één ding waren ze. Ze waren sterk. En daar zaten ze. Rond het vuur. Stil in de nacht. En als je naar boven kijkt. Zo helder, hè, die nacht in het oosten. Dan kan je wat gaan tellen. Wat zou je daar zien in de donkere nacht? Zeg jij het eens. Sterren. En weet je, heel veel. Misschien hebben jullie nou in de kerstvakantie ook wel eens lang op mogen blijven. Ja, zie je wel, ze zitten al ja te knikken. En heb je ook wel eens buiten gekeken? Naar omhoog. En dan zie je de sterren, hè. En wat blinken ze dan mooi. En als je die ogen dan dicht doet, dan is het net of die sterren veel groter worden. Of het lichten zijn. En als je lang blijft kijken en je wil ze gaan tellen, dan kan je ze niet tellen. Dan raak je iedere keer in de war. Zo is het ook in de tijd van de Bijbel geweest. Dan was de Heere zo goed voor de mensen op de aarde. Als ze God niet meer begrepen, dan nam hij het eenvoudige. Ga de sterren eens tellen aan de hemel. Dat was in het Oude Testament. Weet iemand tegen wie dat gezegd werd? Ook nog in de voorste rij, zegt. Nee, dichtbij. Abraham. Abraham moest de sterren tellen. Weet je hoe het kwam? Omdat Abraham het ook niet meer kon geloven. Het wonder. Toen zat hij ook helemaal in de put. En toen zei de Heere tot Abraham. Abraham, kijk nou eens naar de hemel. Tel nou eens die sterren. En dan staat er zo heel eenvoudig. Niet dat Abraham ging tellen, want dat kon hij niet. Maar Abraham geloofde de Heere. En nu zijn we in zo'nzelfde nacht in de velden van Efrata. En dan plotseling in die nacht staat daar een engel bij die herders. Wat schrikken ze? Ze vrezen met grote vrezen. Maar dan gaat die engel spreken tot de herders. O herders, vreest niet, want ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Hoor eens het goed. En dit zal uw teken zijn. Ga naar Jeruzalem. Naar het paleis? Helemaal niet. Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. In de stal van Bethlehem, de stad Davids. Daar moeten ze zijn. En wat horen ze? Hemelse muziek. Ze horen iets wat ze nog nooit gehoord hebben. En wat zien ze met hun ogen? O nee, nu niet de sterren die de nacht zo mooi kunnen versieren met hun licht. Maar nu daar aan die donkere hemel engelen koren en ze zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Wat een wonder, engelen komen het wonder vertellen van het kind in Bethlehem. En dan wordt er gezongen zoals er nog nooit gezongen is en nooit meer gezongen zal worden op deze aarde. Daar wordt de hemel met de aarde verenigd. O, en zo onverwacht als ze kwamen, zo onverwacht gaan ze heen naar de plaats der eeuwige heerlijkheid. Hun lied sterft weg, maar in het hart van de herders leeft het. Kom, laten we gaan naar Bethlehem. En dan staat er, ze gaan met haast naar Bethlehem. Hoe zijn jullie vanmorgen hier gekomen? Toch niet alleen om je boek en je zak, maar om dat grote wonder. Laten we daarom haast maken. Dan gaan we mee met de herders van Bethlehem. Kan dat? Ja, dat kan. Want 4 kinderen hebben gelezen uit de Bijbel. Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen. Daar gaan de herders met haast naar Bethlehem. De schapen. O, ze denken er niet aan. Zijn die dan voor de leeuwen en de beren? Wel, nee. Het geloof vreest niet. Maar het geloof gaat uit naar hem die het geloof werkt in het hart. In het vertrouwen dat hij waakt over de kudde. En dan gaan ze naar Bethlehem. En ze vinden het kind in de kribbe. O, ze verdringen zich rondom de kribbe. Ze willen het allemaal zien. Hun ruwe handen. Ze willen het kind wel aanraken. En dat tere handje nemen in hun ruwe handen. Het kind van Bethlehem. Zie je dan wat bijzonders aan dat kind? Het is een kind zoals jij bent, van vlees en bloed, precies dezelfde ogen, een mond en oren. Wat zien ze dan aan dat kind? Het wonder van Bethlehem. Want ze zeggen niet tegen Jozef en Maria, nou moet je eens luisteren. Nou is er toch een engel bij ons geweest? Want jullie denken vast, kwam er bij mij maar een engel, dan zou ik het ook wel geloven. Maar dat staat niet in de Bijbel. De Heere sprak tot ons. Ja, dat is een wonder. En hij spreekt nou ook tot jullie. Hij wil wonen in dat zwarte hart, om er een wit hart te maken. Een rein hart van te maken. En kijk dan naar die herders. Ze knielen in het geloof bij de krib van Bethlehem. En ze aanbidden het kind van Bethlehem. Kniel je mee. O, hun hart is zo vol. Ze vertellen het allemaal aan Jozef en Maria. Hoor je het, Jozef? Je hoeft het zelf niet te gaan vertellen. Maar je mag het al delen. Want de Heere brengt ze zelf bij de kribbe. Nu de herders. En daar gaan ze. want ze moeten weer terug naar hun werk. De Heere heeft een hekel aan luie mensen. Dat weten de herders. En ze zullen hun taak weer op zich nemen om voor de schapen te zorgen. Maar dan gaan ze wel anders terug als dat ze de nacht ervoor daar gezeten hadden, verblijd. En ze spreken groot tegen een ieder die ze tegenkomen van het grote feit. Hij is gekomen. O ja, wie is er gekomen? De lang verwachte, de Messias. Wat een wonder. Er waren er velen in die dagen uit het geslacht van David in Bethlehem. De familie mag het het eerste horen. Maar ik lees nergens dat er iemand kwam. Dat is toch erg. Als jij een broertje of een zusje krijgt, dan vind je het toch leuk als oom en tante komen kijken. En dan wil je het graag laten zien. Maar van Bethlehem lees ik het van niemand. Nu zijn wij gegaan met de herders. Maar nou is het de grootste vraag. Heb jij in het kind van Bethlehem gezien het grote wonder wat God in de hemel gegeven heeft, opdat er weer een weg is dat jij tot God kan naderen? Heb je geknield? Heel eenvoudig. Toen zondag in de kerk het gelezen is, of door vader en moeder aan tafel, en heb je toen s'avonds gezegd, Heer, het staat in Lucas 2, dat kind gekomen is. En nu moet ik u danken, dat het niet geboren is in een paleis, maar in een stal. En nu moest het in een stal geboren worden. Nu mag ik knielen met mijn zwarte hart. Zou u mijn vuile hart willen nemen en maken rein, opdat ik van u mag zijn een kind? Dan zal ik alles zien in het kind van Bethlehem. En dan zal het wel eens zijn, als je op je bed ligt om te verwonderen. Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht.
Thank you. David hoedde eens de schapen in het veld van Bethlehem. Daar zong hij de schone psalmen en weer klonk zijn zuivere stem. David zong daarvan zijn heren die hem eenmaal zalven liet tot een koning over Israël, het beloofde rijksgebied.
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer zitte wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Om zijn naams wil.
Al ging ik in het dal des schaduws des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zit met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartij dus. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal aan het huis des Heeren blijven in de lengte van dagen.
Ook zouden Davids zonen altijd heersen op zijn troon, tot de scepter werd gegeven aan de grote Davidszoon. Deze koning zal regeren tot in alle eeuwigheid, en met heimwee en verlangen werd hij door het volk verbijt.
Toch zou dat nog eeuwen duren voordat die verlosser kwam en Gods wonderbelofte haar zekere vervulling nam.
In die eeuwen werd het donker, geen profetie werd meer gehoord, maar er is steeds een volk gebleven dat hem verwachtte ongestoord.
De profeet Jesaja sprak reeds over die belofte. Het volk dat in de duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die woonde in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal er licht schijnen.
Thank you.
Toen hij de zwaakte stilte neer, gezeten op de grond, kwam plots een engel van de Heer, licht straalde in het rond.
Wees niet bevreesd, klonk stem, want ik verkondig u, hier in de streken van Bethlehem, blijde boodschap nu.
In Davids stad is deze nacht de grote thuis, zo'n eeuw lang reeds werd verwacht gedaan van zemelszang.
Het kind dat u daar vinden zult, werd juist voor u een knecht. In doeken werd het zo gehuld en in een krib gelegd.
Zo sprak de engel en daarna verschenen er steeds meer naar in het veld van Efrata en zongen tot Gods eer.
God in de hoge zij de eer en vrede op deze aard voor mensen voor wie God de Heer zijn zoon niet heeft gespaard.
Als de herders zich vernemen dat het kind geboren is, haasten zij zich naar de kribbe om er 's nachts een duisternis.
En dan vinden zij een koning hem zo lang door hem verwacht, moet aanbidden, lof en ere eeuwig worden toegebracht.
Ja, dan staat er op het programma pauze. De oudsten weten al, nou, de jongsten die voor het eerst op de zondagschool zitten. Dat is niet naar dat op school dat we naar het plein gaan. Pauze betekent even nog stilzetten, dan krijg je wat lekkers. Dus wie op zijn plaats zit, krijgt wat. En wie weg is, wordt overgeslagen. Ja? We houden graag aan tijd, dus we gaan weer beginnen. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht daar lichten opgegaan. Samenzang.
We hebben daarnet zo goed geluisterd. Zou dat nog een keer lukken, denk je? Zullen jullie nog een poosje stil kunnen luisteren? Nou, probeer het maar, hè? Brr, wat is het koud? En het stormt zo. Hoor je de wind gieren door de kale boomtakken en rukken aan de luiken van het oude huis wat daar staat tussen de bomen? Het lijkt wel of de wind steeds opnieuw een aanval doet op de oude verweerde muren. Maar al is het huis oud, het is toch nog stevig en het heeft al zwaardere stormen doorstaan. Binnen in dat huis lijkt het overal donker. Er is zeker niemand thuis. Ja, kijk toch, want daar aan de achterkant komt een klein lichtstraaltje naar buiten. Zullen wij eens door dat smalle kiertje kijken? Kijk, zie je ze daar zitten? Daar aan de tafel? Een vader, een moeder en twee kinderen. Een jongen en een meisje. Ze hebben alle vier een dikke trui aan. Want het is niet erg warm in dat kleine kamertje. Vader gooit wel af en toe wat hout op het puffende noodkacheltje. Maar ze moeten zuinig zijn met de brandstof. Ze moeten trouwens overal zuinig mee zijn, want het is oorlog. De Duitsers zijn al 4 jaar lang de baas in het land. En er is bijna niets meer te krijgen. Geen kolen voor de kachel. Geen kleren, maar vooral geen eten. En wat er nog is? Nou, dat wordt door de Duitsers ingepikt. Maar nu, ja, nu is ze toch veilig en gezellig in dat kleine kamertje. Moeder is een jurk aan het vermaken. En Anneke? Anneke is begonnen aan een grote legpuzzel. En Dirk? Dirk zit met zijn vingers in zijn oren, gebogen over een boek. En hij leest, hij leest. Hij zwerft met tromp over de wereldzeeën. En hij vecht dapper mee. Net zoals hij wel eens zou willen vechten tegen de Duitsers. Plotseling heft Anneke luisterend haar hoofd omhoog. Hoorde ze nu iets buiten? Voetstappen? Nee, toch niet. En ze zoekt weer verder in haar doos met puzzelstukjes. Sst, Anneke, stil eens, zegt vader. Ik hoor daar geloof ik iemand. Hè, schrikt moeder, zo laat op de avond nog. Ja, er is daar iemand buiten. En er wordt zacht geroepen. Doe eens open. Vader gaat naar de buitendeur. En even later horen ze gepraat in het gangetje. Dan laat hij iemand binnen. Het is meneer Rengers, de kruidenier, met aan zijn hand een kind. Een jongetje is het, van een jaar of zes. Met een mager wit gezichtje en grote donkere ogen. Jongens, zegt vader, ga jullie eens even een poosje naar boven. Meneer Rengers wil ons even alleen spreken. Verbaasd gaan Anneke en Dirk naar boven. Snap jij dat nou? Fluistert Dirk als ze op zijn kamertje gekomen zijn. Wie zou dat jochie zijn? Ik weet het ook niet, zegt Anneke nadenkend. Er was iets met dat kind. Net of het iets bekends had. En het keek zo ernstig. Net of het nog nooit in zijn leven gelachen had. Het duurt lang en ze beginnen het koud te krijgen. Dirk stelt voor om maar alvast naar bed te gaan. Dirk, Anneke, kom maar naar beneden. Dat is moeders zachte stem. En onderaan de trap staat ze op hen te wachten. Wat ziet ze wit. Even later zitten ze weer met elkaar aan de tafel. Het jongetje heeft zijn jasje uitgedaan en zijn mutsje afgezet. Op wie lijkt hij toch, denkt Anneke. Jongens, zegt meneer Rengers, jullie krijgen een logeetje. Johan, zijn vader en moeder wonen in Amsterdam. Maar daar is bijna geen eten meer te krijgen. En daarom willen ze graag dat hij hier bij jullie komt. Tot, ja, totdat de oorlog afgelopen is. Hier op het platteland is het altijd nog beter dan in de stad. Zullen jullie helpen om goed voor hem te zorgen? Ze knikken allebei om het hardst. Natuurlijk, meneer Rengers. Goed zo. Nou, dan ga ik maar weer. Is alles zo in orde? Vader knikt en dan laat hij meneer Rengers uit. Diep in gedachten komt hij in de kamer terug. Moeder heeft haar hand op Johans magere schouder gelegd. Kijk, Johan, dat is Anneke. En die jongen? Nou, die heet Dirk. Bij hem mag je op de kamer slapen. Oh, hij snurkt wel eens een beetje, maar dan knijp je maar in zijn neus. Dirk grinnikt. Johan zegt alleen maar verwonderd. Oh, en hij kijkt hem verwonderd aan. En dan weet Anneke het opeens. Nu weet ze het waarom hij haar zo bekend voorkomt. Want net zo'n jongetje met net zulke grote vraagogen en net zulke donkere krullen staat op de voorkant van hun kinderbijbel. En het is of ze in gedachten het verhaal hoort. Vader, u hebt nu wel de takken en het vuur, maar waar is het lam? God zal zelf voor een brandoffer zorgen, mijn zoon. Isaac, nu weet ze het, hij lijkt op Isaac. En tegelijk schiet er een nieuwe gedachte door haar heen. Ze wordt vuurrood, hij zal toch niet. En als moeder met Johanna boven is, oh, dan vraagt ze direct, vader, is Johan een Jodenjongetje? Vader kijkt haar scherp aan. Ja, Anneke, Johan is een Jodenjongetje. De volgende dag is er van alles te regelen. Ze weten het nu, allebei, Dirk en Anneke. Vader heeft ernstig met hen gesproken. Ze mogen het tegen niemand, maar dan ook niemand vertellen. Tegen niemand, want op het verbergen van Joden staat de doodstraf. En als opa 's middags even aankomt lopen, dan zeggen ze tegen hem dat Johan een zoontje is van een vriend van vader. En dat hij bij hen is om wat op te knappen. Nou, als je dat witte snoetje ziet, dan moet je dat wel geloven. Opa zegt er niet zoveel op. Maar als hij even later weggaat, dan zegt hij tegen moeder: zal ik jullie logeetje maar niet meenemen? Bij mij in het bos is het nog gezonder. En ook veiliger. Want ik heb het wel gezien, o kind. Het is er een van het oude volk, hè. Van het volk Israël. Moeder ontroert ervan. Wij zouden toch voor hem zorgen, zegt ze. Nou, dat is ook goed, zegt opa. Maar als het te gevaarlijk wordt, breng hem dan bij mij. Ik woon zo diep verscholen in het bos, ik heb er nog nooit een Duitser gezien. En dat belooft moeder dan. 'S avonds dan spreken ze er met elkaar over wat ze zullen doen als er huiszoeking komt door de Duitsers. En de volgende dag, nou, dan maakt vader een schuilplaats. Een dubbele wand in de diepe hangkast. En ze gaan oefenen om Johan zo snel mogelijk in die schuilplaats te krijgen. Maar oh, hij is zo bang dat ze zijn onderdrukte snikken buiten de kast kunnen horen. Het is maar te hopen dat het nooit echt nodig zal zijn. De eerste weken schrikken ze van elke voetstap om het huis. Maar alles gaat goed en ze beginnen er al een beetje aan te wennen. Ze proberen met elkaar het leven voor Johan zo fijn mogelijk te maken. Het is zo'n lief pinterjochie. Dirk timmert van een kistje een mooie garage voor hem. En Anneke leest hem voor, boek na boek. En heel langzaam zien ze hem al wat vrolijker worden. Maar het meest blij is Johan nog als opa komt. En opa komt vaak in die dagen, want dat kleine Jodenjongetje heeft een apart plekje in het hart van opa gekregen. En soms, dan denkt opa wel eens dat de Heere er een bedoeling mee heeft om Johan hier bij hen te brengen. Vaak zegt hij tegen moeder: ga maar gerust boodschappen doen, hoor. Ik houd die kleine bengel wel bezig. En dan leert opa Johan ouderwetse spelletjes met knopen die ze ontelbare keren spelen. En soms dan leest opa Johan voor uit dat dikke boek, de kinderbijbel. En dat vindt Johan nog veel fijner. Want die verhalen gaan over zijn volk. Over Abraham, over Isaac en over Jacob. Over de koningen en de richters. O, Johans donkere ogen schitteren als hij hoort over die dappere Simson. En over David die een leeuw verslaat. En over Jonathan die zoveel van David houdt. Weet u, opa, fluistert hij op een keer. Jonathan, zo heet ik eigenlijk ook. En hij kijkt om zich heen of niemand het toch gehoord heeft. U mag het alleen weten, hoor, opa. Zult u het niet verraden? Natuurlijk niet, mijn jongske, zegt opa. Op een middag zitten ze met elkaar aan tafel. Opa, Johan, Dirk en Anneke. Johan heeft opnieuw de kinderbijbel gepakt. En hij heeft hem opengelegd op de bladzijde waar ze gebleven waren. Maar wat vreemd. Opa bladert verder. Ja, Johan, zegt hij, het is bijna kerstfeest. We moesten nu maar in het Nieuwe Testament gaan lezen. Over de geboorte van de Heere Jezus. Johan gaat dicht bij opa zitten. Fijn, een nieuw verhaal. En hij zet zijn oren wijd open. Maar wat vreemd. Dit verhaal over Maria, over Jozef de timmerman en over Maria die een kindje gaat krijgen, heeft hij nog nooit gehoord. Het is wel een mooi verhaal. En het wordt nog mooier, want dat kindje dat geboren zal worden, dat is de Zoon van God. Hoe kan dat nu toch? Ja, jongens, zegt opa. Toen was het ook een donkere tijd, net zoals nu. Maar toen, juist toen, gaf de Heere uitkomst. Redding voor zondaren. En dat kan nu nog, hoor. Want weet je, al ben je omringd door de Duitsers, dan kan het toch licht zijn in je hart. Dat kan als de Heer in je hart komt. En als je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Opa kijkt naar het gezichtje van Johan, wat naar hem is opgeheven. En dan komt er een stil gebed in het hart van opa. Heere, wilt u zich toch ook over Johan ontfermen? Hij is er een van het verbondsvolk, maar de Messias, de Heer Jezus, kent hij niet. En dan is het zo wonderlijk in het hart van opa. Het is of de Heere antwoord geeft. Het is of de Heere zegt, dit kind, daar zal ik voor zorgen. Ik zal het in mijn armen dragen. En heel eenvoudig probeert opa dan uit te leggen aan Johan dat alle mensen zondaren zijn. En dat we een vernieuwd hart nodig hebben, maar dat dat ook kan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat staat in de Bijbel, Johan. Maar opa, u bent toch geen zondaar? Vraagt Johan verbaasd. Dat kan toch niet, die goede lieve opa? Ik, zegt opa, ik ben de grootste zondaar van allemaal, Johan. Daar moet Johan toch lang en diep over nadenken. Er is nog heel veel wat hij niet begrijpt. Dat merkt hij wel. Het is een week later. Het is somber weer, mistig en guur. Dirk wordt erop uitgestuurd om brood te halen in het dorp. Anneke moet even op Johan passen. Moeder is aan het proberen bij je boerderij verderop wat extra melk te krijgen. Want de volgende dag is het kerstfeest. Anneke heeft een grote tekening gemaakt voor Johan. En hij blijft maar aanwijzingen geven. Hier moet dit nog en daar moet dat nog. Plotseling zijn er snelle voetstappen om het huis en de deur wordt opengegooid. Dirk stormt naar binnen. Anneke, Anneke, ze daar, Duitsers. Anneke schrikt. Wat? Wat bedoel je? Er zijn Duitsers in het dorp en ze gaan elk huis binnen. Ik heb het zelf gezien en ze komen ook hierheen. Oh, waar is moeder? Moeder is bij boer Versendaal. Oh, en vader is nog op het werk. Oh, Dirk, wat moeten we nu toch doen? Johan moet in de schouwplaats. Kom op, Johan. Met grote angstogen kijkt Johan Dirk aan. Nee, zegt hij, ik durf niet. En hij klemt zich vast aan Anneke. Jij moet ook mee, kom. Anneke begint te huilen. Dat kan niet, Johan, want het is daar te klein voor twee. Schiet op, Johan. Dirk begint van de spanning te snauwen. Het moet. En jij alles opruimen, Anneke. Anneke vliegt heen en weer. Johans kleren weg en zijn speelgoed en de tekening. Alles achter in de hangkast. En hier nog een paar schoenen en zijn bed glad trekken. Ze heeft vaders aanwijzingen goed onthouden. Nu Johan zelf nog. Maar hoe ze ook aandringen en wat ze ook zeggen, Johan raakt helemaal overstuur. Nee, gilt hij. Nee, ik wil naar opa. Dat heeft hij zelf gezegd. Radeloos kijken ze elkaar aan. O, kwam moeder nu maar. Dirk loopt naar het raam. Is dat niet daar in de verte de grijsgroene legerauto van de Duitsers die daar aankomt? Ja. O, nu is het te laat om moeder te waarschuwen. Dat kan niet meer. Ik ga met hem het bos in, zegt Dirk opeens kalm. Ik ga door het bos naar opa. Kom maar, Johan. Ja, maar ik ga ook mee, zegt Anneke. En ze schiet haar jas aan. En Johan gooit zijn jas van vader over zijn hoofd heen. Want zijn eigen jasje heeft ze al opgeborgen. Achter elkaar rennen ze door de tuin. Klimmen over het hek. Steken een weiland over. En belanden dan buiten adem bij het loofbos. Dirk gunt hen geen rust. Hij duwt hen voort over de drassige grond. Gaan we naar opa? Johan huilt nu niet meer. Ja, stil, opschieten. Anneke struikelt en ze springt weer overeind. Gelukkig, daar is het sparrenbos. Daar zijn ze wat veiliger. En achter een paar grote dennen blijven ze even stilstaan om te luisteren of ze geen vrachtwagengeronk horen. Nee, verder weer, want voor het donker moeten ze opa's huisje bereikt hebben. Johan ademt met korte stoten. Hij kan niet meer en ze nemen hem tussen zich in. Johan en Anneke en Dirk dragen hem bijna mee. Gelukkig, daar is de nieuwe aanplant. O, ze kunnen maar aan één ding denken, Anneke en Dirk. Vooruit, vooruit en daartussendoor. O heren, help ons, help ons. Gelukkig, daar is opa's huisje. Dirk smijt het hekje open en hij trekt aan de ouderwetse bel. Klingelingelingeling. Stilte. Nog eens trekt Dirk aan de bel. Stilte. O, is opa niet thuis? Ik ga achterom, zegt Anneke. En ze holt achterom en ze rammelt aan de achterdeur. Op slot. O, zacht jammerend leunt ze tegen de muur aan. En Johan zakt doodmoe naast haar neer op de grond. Geen van drieën kunnen ze meer een woord uitbrengen. Toch denkt Anneke koortsachtig na. De schuur misschien. Achter opa's huisje is een bouwvallig hokje waar hij kolen en gereedschap bewaart. Ja, die deur is open. Kom, en ze wenkt Dirk. Laten we hier even uitrusten en wachten. Dirk draagt Johan naar binnen en hij zet hem op een stapel jutezakken. Anneke gaat op een omgekeerde emmer zitten. Dirk gluurt door het kleine raampje naar buiten. En af en toe doet hij de deur op een kier open om te luisteren. Maar er is alleen maar de stilte van het bos. Waar zou opa zijn? Vraagt Johan. Ik weet het niet, zegt Anneke. Blijf maar rustig zitten nu. Zijn we hier veilig dan? Ja, st, niet meer praten nu. Johan kijkt Anneke onderzoekend aan. Zijn gezichtje is vertrokken van angst. Anneke slaat een arm om hem heen en ze voelt de trillen van zijn magere lichaampje. Een poosje zitten ze zo bij elkaar. En dan vraagt Johan weer, Anneke, ja, voor de Heere Jezus was ook nergens plaats, hè? Nee, jochie, Anneke moet even slikken. Stil zitten ze zo nog een poosje. Soms kijkt Dirk luistert Dirk door de kier van de deur. Zien kan hij niets meer, want het is al helemaal donker geworden buiten. Eindelijk fluistert Anneke, Dirk, wat denk je, zouden we nog terug kunnen gaan? Nee, natuurlijk niet, zegt Dirk, als we dan de Duitsers tegenkomen. Hier is het voorlopig veilig. Desnoods blijven we hier de hele nacht. En dan ga ik morgen vroeg op onderzoek uit. Anneke bijt op de lip. De hele nacht? Verschrikkelijk. Weer wachten. Ze weten niet hoe laat het is. Zijn ze hier nu al een uur of een paar uur of nog maar een half uur? Ze weten het niet. Anneke maakt voor Johan een bedje van jute zakken. En ze zegt hem daarop te gaan liggen. Ging hij nu maar slapen? Dan kon hij hen ook niet verraden als er onraad kwam. Johan gaat liggen, maar even later klaagt zijn stem. Komt opa nu nog niet, Dirk? Nee, nog niet. Ga maar rustig liggen nu. Houd jij dan de wacht? Ja, Dirk zucht, alsof hij iets zou kunnen doen. O, als de Duitsers komen dan? O nee, niet aan denken nu. Niet aan denken. Hij kan eigenlijk alleen maar bidden. En dan is het net of hij opa's stem hoort. Al ben je omringd door de Duitsers, dan kan het toch licht zijn in je hart. Anneke, dat is Johan weer. Vertel eens een verhaaltje. Dan slaap ik zo. Van dat kindje wat in de stal geboren werd, weet je wel. Nee, Johan, nu niet. Heel zachtjes dan. Doe nou. Anneke zegt niks. Hier vertellen? En dan nog wel van de Heere Jezus? Ja, dat doet ze niet. Nee, dat kan ze niet. Toe, doe het nu maar, zegt Dirk. Als hij daar nou rustig van wordt. Goed dan. En zoekend naar woorden gaat Anneke vertellen. Over Maria, die zo moe is. En over Jozef, die een plekje zoekt voor de nacht. En ze voelt Johans smalle handje in de haren. En ze weet wat hij nu denkt, net als ik. En dan neemt ze mee in gedachten naar de velden van Efrata, waar de herders bij elkaar zitten om het vuur. Plotseling een hemels licht. Wat is dat? O, ze mogen de blijde boodschap horen dat de zaligmaker geboren is. En dan gaan ze haastig op weg naar de stal om het kindje te vinden. Verder, Anneke. Ja, en er waren mannen uit een ver land en die keken elke avond naar de sterren. Daar wisten ze zoveel van en... Sst, Dirk's scherpe fluisterstem onderbreekt haar. O, met bonzende harten luisteren ze. Wat heeft Dirk gehoord? Nu hoort Anneke het ook. Gekraak van takken, voetstappen, een stem, zacht en gedempt. Wie zou dat zijn? Opa. Gerinkel van sleutels. Een deur die wordt opengedaan. En er wordt licht gemaakt. Dirk gluurt door het kleine raampje. En dan ziet hij twee gezichten voor het keukenraam. Heel even maar, want dan wordt het verduisteringsgordijn naar beneden gedaan. Maar hij heeft het toch gezien. Het was opa. En naast hem stond vader. Een paar minuten later zitten ze ook in de keuken bij opa. En ze lachen en ze huilen tegelijk. En vader en opa hebben ook tranen in hun ogen. En dan moeten ze vertellen. Alles vertellen. En dat doen ze. En dan is het vaders beurt. Ja, zegt vader. De Duitsers zijn in ons huis geweest. En ze hebben overal gekeken. Moeder was al wel thuis. Maar ik gelukkig nog niet. Want ze waren op zoek naar jongens en mannen. Die moesten mee naar een werkkamp in Duitsland. En het is heel goed dat jullie gevlucht zijn, want ze hadden vast en zeker gezien dat Johan een Jodenjongetje is. Bij de bakker zijn ook onderduikers ontdekt, twee oude mensen. Samen met de bakker en zijn vrouw zijn ze weggevoerd. O vader, zucht Anneke, en Johan wordt nog witter dan hij al was. En de schuilplaats, vader? Hebben ze die niet ontdekt? Vraagt Dirk. Nee, gelukkig niet. Alles was in orde. Moeder heeft gezegd dat jullie ergens aan het spelen waren en dat ik naar de stad was. Even later kwam opa en nog weer later ik. En toen zijn we aan het zoeken gegaan. O, moeder was zo ongerust. Dat kun je wel begrijpen. Opa vermoedde wel dat jullie hierheen gegaan waren. Maar we waren toch bang dat jullie in de val gelopen waren. Vaders stem is een beetje schor als hij dat zegt. Dan staat hij op en hij pakt Johan bij zijn hand. Kom maar, zegt hij, dan gaan we naar moeder. Wat zal ze blij zijn? En laten we vooral niet vergeten om de Heere te danken. Want hij heeft ons bewaard. Hij heeft zo goed voor ons gezorgd. Nu kunnen we toch morgen met elkaar het kerstfeest vieren. Hoe is het eigenlijk verder gegaan met Johan? Want dit verhaal is echt gebeurd. Na de oorlog zijn Johans vader en moeder niet meer teruggekomen. Ze zijn omgekomen, gestorven in zo'n kamp van de Duitsers. Je weet wel, zo'n concentratiekamp. En ook zijn andere familie. Wat was Johan verdrietig? Maar gelukkig, Johan, die nu weer gewoon Jonathan heet, mag bij Dirk en Anneke in het gezin blijven. En hij is daar opgevoed als een eigen zoon. En weet je, Jonathan mocht daar nog veel meer horen uit de Bijbel over de Messias. En wat een wonder, jongens. Johan heeft later zelf de Heere Jezus, de Messias, als zijn verlosser en zaligmaker leren kennen. En als hij terugdenkt aan die dag dat hij moest vluchten met Dirk en Anneke voor de Duitsers. En als hij dan denkt aan dat de Heere zo voor hem gezorgd heeft, dan zinkt het in zijn hart. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat gaan wij ook met elkaar zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade.
Even nog een enkele mededeling van huishoudelijke aard. Meestal doen we dat als op het knopje gedrukt is. Maar dan hebben de meeste moeders en vaders haast. Want dan willen we allemaal naar huis. Dus dan neem ik nu van de gelegenheid gebruik. En dan wil ik bedanken. Eerst jullie. Wat heb je je best gedaan. Eigenlijk al met hetgeen waar je niks mee hoeft te doen. En dat stilzetten. Ik vind het fantastisch. Maar dan ook het vele andere wat papa en mama niet weten. Al de weken dat we geoefend hebben. En ja, eerlijk gezegd, van de generale repetitie zullen we niets verklappen. Maar het ging vanmiddag geweldig. Hartelijk dank. Maar ook dank aan al de gemeenteleden, degenen die meeleven met onze zondagsschool, die blijk hebben gegeven deze morgen van uw medeleven door uw aanwezigheid. De kerktelefoonluisteraars thuis, dank voor uw belangstelling voor de kinderen van de zondagsschool. En achter op het programma staat weer wanneer de zondagsschool zal beginnen. Als jullie nou allemaal je programma meenemen, papa en mama hebben straks haast, maar dan zijn wij ook een kwartier eerder thuis. Begrijp je? Dan zal de dominee nu nog danken. En na het zingen hè, van het ere zij God, dan wordt er wat uitgedeeld. Dus dan gaan we nog niet lopen. Dat is weer gewoon als andere jaren als ik op het knopje druk.
Meester de Bakker die heeft jullie al bedankt voor het mooie zingen en het luisteren. Dus dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar ik wilde graag nog even wat anders tegen jullie zeggen. Meester de Bakker heeft het al gezegd. Dat juffrouw Willemijn afscheid moest nemen van de zondagsschool. En jullie weten ook wel waarom. Omdat ze zo langzamerhand ziek werd. En ze is heel erg ziek geworden. Zo erg ziek zelfs, dat ze gestorven is 2 dagen geleden. Dat weten jullie. Maar ze wilde zo graag nog een keer naar jullie toekomen. Ze had nog zo'n verlangen om jullie iets te vertellen. Maar nu kan ze het niet meer vertellen. want nu is ze bij de Heer. En daarom mag ik het jullie vertellen, wat ze zo graag nog tegen jullie wilde zeggen. En wat wilde ze vertellen aan jullie kinderen? Dat jullie de Heere moeten zoeken, omdat Hij te vinden is. Want juffrouw Willemijn mocht zelf ook de Heere leren kennen. Ze mocht van de Heere een nieuw hartje krijgen. En daarom wilde ze zo graag dat aan jullie nog vertellen. En nou mag ik het aan jullie vertellen. En nou zeg ik het namens haar. Zoek de Heere. Ze was zo ziek. En toch wilde ze eigenlijk bij de Heere zijn. Ze wilde liever bij de Heere zijn dan nog beter worden. En dat is ook het allerbeste, om bij de Heere te mogen zijn. Zullen we vragen of jullie ook straks, als ook jullie gaan sterven, ook bij de Heere mogen zijn? Kom, laten we samen de Heere zoeken. Heere, zo komen wij tot u in het gebed met deze jonge kinderen. Heer, en dan weet u ook wat zij nodig hebben. Precies hetzelfde als juffrouw Willemijn. Een nieuw hart, Heere. En dat hebt u ook willen geven aan de juffrouw. En zo wilt u het ook aan deze kinderen geven. Heere, wilt u geven dat ze u jong mogen zoeken. En u hebt het beloofd. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heere, geeft u dat al deze kinderen u mogen liefhebben. Heere, geeft u aan al deze kinderen een nieuw hart, wat u vreest. Heer, u hebt het aan Willemijn gegeven en daarin zo'n bewijs gegeven, dat u het aan ieder geven wil die tot u komt. Heere, wilt u het geven aan al deze kinderen, aan hun vaders en moeders, aan hun opa's en oma's. Heere, geeft u het uit genade aan een ieder van ons. En wij bidden u dan, wilt u het werk van de zondagsschool daartoe gebruiken. Heere, zegen de meesters en de juffrouws. En wilt u uw woord doen zaaien als dat goede zaad in het hart van de kinderen. Heb dank, Heere, eeuwig dank dat gij uw zoon geschonken hebt aan deze wereld verloren in schuld, opdat het licht zou worden in de duistere harten. Ga zo met ons mee. Laten we verlangen mogen naar uw huis, om ook morgen weer dat kerstevangelie te mogen horen. Heere, wilt u zijn bij allen die zo bedroefd zijn, die zoveel verdriet hebben. Sterkt u ze en ondersteunt u ze. Blijf bij ons en laat uit het sterven van juffrouw Willemijn nog een eeuwige zegen geboren mogen worden in het midden van onze gemeente, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen.
Samen zang, ere zij God.